onze hulp en onze verwachting zijn in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kom, laten we samen gaan zingen gemeente Psalm 27 en daarvan de versen 1 en 3. Psalm 27 vers 1, God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. En ook vers 3, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Psalm 27 vers 1 en vers 3.
Thank you.
Wij stellen onze gemeente ook vanmorgen voor de spiegel van de heilige wet van de Heere en wij zingen in antwoord erop Psalm 119 en daarvan vers 53. Psalm 119, het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Psalm 119, vers 53 in antwoord op het lezen van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in Marcus 4, de versen 21 tot en met 25. Marcus 4 vanaf vers 21 tot en met vers 25. En het is tegelijk de tekst voor vanmorgen. Marcus 4 vanaf vers 21 en laten we daar samen luisteren naar het woord van de Heere dat als volgt luidt. En hij zei tot hen: Komt ook de kaas, opdat zij onder de korenmaat of onder het bed gezet worden? Is het niet opdat zij op de kandelaar gezet worden? Want er is niets verborgen dat niet geopenbaard zal worden. En er is niets geschied om verborgen te zijn, maar opdat het in het openbaar zou komen. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. En hij zei tot hen, zie wat gij hoort. Met wat maat gij meet, zal u gemeten worden. En u die hoort, zal meer toegelegd worden. Want zo wie heeft, die zal gegeven worden. En wie niet heeft, van die zal genomen worden, ook dat hij heeft. Tot zover de schrift en ook de tekstlezing. Laten we ons samen verootmoedigen voor de Heere en hem bidden om zijn zegen. Laten wij bidden. Getrouwe God en eeuwige Vader in de Heere Jezus Christus. Ook op deze morgen brengt u ons hier samen in dit oude kerkgebouw. En we zongen het samen, uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Mijn pad en licht om het donker op te klaren, op te helderen. En Heere, wat hebben we dat nodig? Steeds weer geleid te worden door uw woord en door uw geest. En we zongen dat. Geef dat het ook werkelijkheid is in ons hart en in ons leven. In ons verlangen. Ook deze morgen. Waar we samengekomen zijn onder de bediening van de verzoening, de bediening van uw woord. Heere, laat ook vanmorgen uw woord voor ons een lamp voor onze voet en een licht op ons pad zijn. In alle omstandigheden van ons leven. Maar ook in alle vragen van het hart. In vreugde, in verdriet, in blijdschap en in pijn. Uw woord een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. Ja, Heere, dat waar we weliswaar door een nietig mens heen, maar toch de verkondiging mogen horen. Dat we het ook werkelijk zouden ontvangen als een boodschap bij u vandaan. En wat is dat wonderlijk, Heere, dat u als de eeuwige God die de hemel en de aarde regeert en boven alles ver verheven is. Dat u vanmorgen wilt spreken. En dat u ons hier gebracht hebt. En dat u niet moe wordt om te spreken. En te laten spreken. En te roepen. Om tot u te trekken. Voor het eerst. Of ook steeds opnieuw. Heere, laat dan uw woord tot rijke zegen zijn. Want we moeten u belijden. Vanuit onszelf hebben we wel oren, maar horen we niet. Hebben we wel ogen, maar zien we niet. Heere, wat hebben we de leiding van uw geest nodig? Dat we echt zullen horen. En door het horen ook echt mogen zien. Het zien van het geloof. Op hem uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Wat is dat dan een boodschap, Heere? Een heerlijke en een rijke boodschap. Ja, wel een boodschap die ons verkondigt dat er niets van ons meetelt en mee kan tellen. En dat vernedert ons. Dat werpt ons neer. En tegelijk een boodschap dat er ook niets van ons hoeft mee te tellen. Omdat alles wat nodig is, in uw handen is en aangeboden wordt. O God van alle genade, wil dan geven dat uw woord tot in ons hart doordringt. Dat uw woord ons grijpen zal en neerwerpen aan uw voeten. En oprichten zal. Dat we u mogen zien, o Heere Jezus Christus. En dat is toch genoeg, Heere? Want hoe we ook gekomen zijn in vreugde of verdriet of pijn en zorgen. En dat zijn grote werkelijkheden en realiteiten in ons leven. Maar Heere, wanneer we nou vanmorgen iets van u mogen zien. Proeven en smaken dat u goed bent. Dan is dat toch genoeg voor tijd en eeuwigheid. Het is waar, dan gaan we van hier en dan nemen we de zorgen weer mee en die vallen weer op ons. Maar toch anders. Want er is een kruisdagen achter u aan. Overste leidsman en voleinder van het geloof, het begin en het einde van het geloof. Die zelf het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Ziende op de vreugde die u voorgesteld was. Heer, wil dan zo met ons zijn. En dan dragen we elkaar ook op in alle nood, in alle kruis die u opgelegd hebt, die meegedragen wordt. Soms ook zo onbegrepen, van ziekte, van psychische nood, duisternis. Van zorgen over mensen om ons heen, om kinderen, wanneer we die van u ontvangen mochten. Ach, Heer, we leggen het alles voor u neer. Wat kunnen we ons machteloos voelen? En moedeloos ook, murw gebeukt door dit leven. Wat ons op ons pad tegenkomt. Maar Heer, geef kracht. We zongen toch, God is mijn licht en mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. Heer, laat dat ook vanmorgen werkelijkheid worden voor het eerst en opnieuw. En zo bid u voor het geheel van deze gemeente. Ook voor de vrouwenvereniging die komende week een uitstapje maken zal. Heer, wil uw bewarende genade ook over hen uitstrekken dan op die dag. Geef hen uw zegen en genade. Dat er goede ontmoetingen mogen zijn. Maar bovenal ontmoetingen ook van hart tot hart. Heer, schenk zo uw zegen over het geheel van de gemeente. Over de kerkenraad en ook over uw dienaar, onze vriend en broeder. Met zijn gezin die u hier hebt gesteld. Heer, ga hem voor van stap tot stap opnieuw en steeds weer. Omdat hij zijn dienst gedragen door de gebeden van de gemeente. En daarin toch gedragen door uw hand. Met vreugde mag doen. En dat er vrucht zal zijn. Een vrucht die blijft tot in eeuwigheid. Omdat het een vrucht is, Heer, die uit uw hand voortkomt. En die vrucht zal nooit voorbij gaan. Heer, zegen hem dan zo. Samen met de zijnen. En ga hem voor, als de overste leidsman en voleinder van het geloof. Zo bidden we u, Heere, voor de kerken, alle kerken, ook waar contacten mee zijn. En bijzonder als er morgenavond weer een vergadering is van de kerkraad van deze gemeente met de kerkraad van de christelijke middenkerken, Spijkenisse en Zuidland. Heere, wat is het goed als er ontmoetingen mogen zijn en ook over kerkmuren heen. We zeggen uw naam daarvoor dank en wil ook daarin uw zegen schenken. Dat er herkenning zal zijn van hart tot hart. Maar ook zo een zoeken naar wat bindt en wat ook verbinden kan. Heere, wil daar dan ook op die vergadering zelf, met uw geest en met uw woord, de leidsman wezen die leert hoe wij wandelen moeten. Zegen zo ons land en volk. We bidden voor de overheid, we bidden voor ons vorstenhuis. Gedenk, Heere, onze koning en koningin, de prinsesjes, geef dat ze wijsheid en kracht steeds opnieuw ontvangen, maar bovenal de wijsheid van boven. De wijsheid van uw woord, door de kracht en genade van uw geest. Wil wereldwijd met uw kerk zijn, vervolgd, verdrukt. Wil overal zijn waar uw woord uitgaat. Breid uw koninkrijk uit, Heere, werp de troon van Satan neer. En dat bidden we ook voor Israël. Laat ook daar het werk dat gebeuren mag. Om de Messias, Jezus Christus, uw Zoon, te verkondigen, tot zegen zijn. Hoor ons zo in de vergeving van al onze zonden, en dat bidden we in de naam van Hem, uw Zoon, die u gezonden hebt naar deze wereld, en die samen met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Namens de kerkenraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag. En dan is er een dienst om 9:30 waarin uw eigen predikant, dominee van de Weg, voorgaat. Tevens zal het sacrament van de Heilige Doop bediend worden aan Marianne van Kreuningen. Volgende week zondag 28 mei hoopt kandidaat G.K. Terreost om 18:30 uur voor te gaan in plaats van dominee J.W. van Estrik. De kopij voor het kerkblad kunt u tot en met zaterdag inleveren bij J. Dijs. Collecten, er zijn 3 collecten. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collect is voor het instand houden van de erediensten. De tweede voor het orgelfonds. En de derde bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En denkt u dan ook nog aan de zending en evangelisatiekist bij de uitgang. Al deze collecten van harte bij u aanbevolen. De Heere zegene u en hij zegene ook uw gaven. Wij zingen met elkaar ter voorbereiding op de preek, Psalm 132. Psalm 132, vers 7, 11 en 12. Vers 7, tot staving van de waarheid deed de Heere die van geen wankelen weet. Vers 11, daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn gezalde knecht een licht. En daar wordt gesproken dus over een licht. Dat doet de Heer Jezus in de tekst van vanmorgen ook. De toekomstige Messias als een licht, een heldere lamp. En vers 12, wat vijand tegen hem zich kant, zich tegen hem teweerstelt. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleden met schaamte en schand. Dus de hand van God zal overwinnen en de gloriekroon voor eeuwig op het hoofd van Davids zoon bloeien. Psalm 132, vers 7, 11 en 12. straks na de preekgemeente zingen we Psalm 80. Psalm 80, vers 5 en vers 11. Laat ons, o God, der legermachten niet vruchteloos op uw bijstand wachten. En ook vers 11, behoud ons, Heere, der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. En verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80, vers 5 en vers 11. Straks na de preek in antwoord en in aansluiting op de preek. Markus 4, vers 21 tot en met 25 dus als teksten. Boven de preek staat verborgenheid en openbaarheid van het koninkrijk. Verborgenheid en openbaarheid van het koninkrijk. Twee gedachten of aandachtspunten. Allereerst verborgen licht met een vraagteken. En ten tweede let op wat u hoort met een uitroepteken. Dus verborgenheid en openbaarheid van het koninkrijk. Allereerst verborgen licht. En ten tweede let op wat u hoort. Allereerst dus verborgen licht. Gemeente, vorige week, en dat bedoel ik niet afgelopen vrijdag, dus eigenlijk nog een week eerder, de vrijdag ervoor, was ik samen met een groep jongeren en een man uit de gemeente in de Biesbos. We doen dat ieder jaar, met de 14-jarigen van de gemeente, en dan blijven daar een nacht. Onderling ontmoeting, maar ook om samen te werken. En zaterdag gaat er dan een route door de Biesbos heen, waarin we zeker niet allemaal in de kano kunnen blijven, maar eruit moeten en samen die kano proberen door de bagger heen te werken. Maar 's nachts, dat begrijpt u, is het in de Biesbos donker. En stel je nou voor dat iemand een zaklamp zou nemen, ja, dan heb je licht natuurlijk. Maar stel je voor, iemand zou vragen, licht maar eens even bij met de zaklamp, ik zie het niet zo goed. En dat gebeurt en er komt een andere aan met een emmer en die zou over die zaklampen emmer heen zetten als die op de grond ligt. Dan is het natuurlijk gelijk weer donker, dat begrijpt iedereen. En ongetwijfeld zal degene die zaklamp heeft aangezet of die om dat licht heeft gevraagd zeggen, hé, wat doe je nou, ik zie niets meer. Het is precies het beeld wat de Heer Jezus gebruikt in de tekst van vanmorgen. En hij zei tot hen, vers 21 van Markus 4, komt ook een kaars, opdat zij onder een korenmaat of onder het bed gezet worden. Een korenmaat is een soort mand waar het koren in zit. En zou je nou een kaars nemen en daaroverheen een korenmaat heen zetten, dan zal je ongetwijfeld dezelfde reactie krijgen als ik net zei, hey, wat doe je nou, ik zie niets meer. Een wonderlijk beeld. Want inderdaad, een kaars zet je niet onder een korenmaat. Die steek je aan opdat je licht zult hebben. En die zet je ook niet onder het bed. Verborgenheid en openbaarheid. Iets wat verborgen is, of iets wat te zien is. En met dat beeld gaat de Heer Jezus eigenlijk door op het vorige wat in Markus daarvoor geschreven is. En dat is de bekende gelijkenis van de akkers en het zaad dat gezaaid wordt. Dat deel van het zaad dat valt bij de weg. En het deel van het zaad wat valt op die steenachtige plaats waaronder een laagje grond gelijk al rots zit. En het deel van het zaad dat valt tussen de doornen. Al dat zaad dat in verschillende akkers draagt geen vrucht. Maar het zaad wat valt in de goede aarde, dat draagt vrucht. En het gaat dus om het horen. Het gaat om het vrucht dragen. Vrucht van geloof en van bekering in het leven. En de woorden van de Heer Jezus over die kaas en die korenmaat, die sluiten daar eigenlijk op aan. En dat blijkt ook wel uit vers 23. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. Het gaat opnieuw over het horen dus. En daarbij sluit deze tekst ook aan op wat Jezus zelf heeft gezegd tegen de discipelen. De uitleg waarom hij in gelijkenissen sprak. En dat is toch wel die moeilijke tekst uit Markus 4, vers 11 en 12. Als ze hebben gevraagd naar de gelijkenis. Eigenlijk vragen ze daar, waarom spreekt u in gelijkenissen? Dat dan zegt hij, het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk van God, maar degenen die buiten zijn, geschieden al deze dingen door, gelijkenissen. Opdat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan, niet begrijpen. Opdat zij zich niet de enige tijd bekeren en hun de zonde gegeven worden. De verborgenheid van het koninkrijk, zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, het is u gegeven die te verstaan, die te begrijpen, te geloven. Maar degenen die buiten zijn, gebeuren al die dingen door gelijkenissen. Jezus sprak dus niet gelijkenissen om het zo makkelijker te maken, maar om het moeilijker te maken. Verberging. En dat blijkt uit de lijn van Marcus. Ik kan er niet alles van zeggen. In eigen gemeente doe ik een serie over Marcus. Ben ik ook daar geweest. Maar de Jezus trekt zich als het ware wat terug vanwege het verzet tegen hem. Zelfs zijn eigen familie, het eind van hoofdstuk 3, verzet zich tegen Jezus. En wil hem eigenlijk uit de openbaarheid meenemen, omdat het te gevaarlijk voor hem wordt. En ziet niet wat Jezus echt komt doen. En dan zegt Jezus niet meer rechtstreeks, bekeert u en gelooft het evangelie, maar hij gaat spreken in gelijkenissen, in voorbeelden. Die zeker verduidelijken, maar alleen verduidelijken wanneer ze uitgelegd worden. Wanneer de echte betekenis van de gelijkenis zichtbaar wordt. En dat doet Jezus alleen bij de discipelen. En wat is het dan belangrijk hoe wij horen, hoe wij luisteren naar de preek, hoe wij luisteren naar de stem van God in ons leven. Want iedere preek die we horen, je gaat nooit hetzelfde de kerk uit als dat je erin gekomen bent. Of je bent gevallen voor het woord. Of je hebt je verzet en verhard tegen het woord, tegen de Heer. Het gaat erom. En het gaat ook ergens om in de preek. En in de dienst van God. In de bediening van de verzoening. En het is de Heer Jezus die telkens weer in deze gedeelte op datzelfde aanbeeld slaat. Blijkbaar is het zo belangrijk. Zo belangrijk. Hoe horen wij? Want het gaat in de prediking, het gaat in het leven. Als het goed is toch om Jezus zelf. Dat is een vraag die hebben we mee te nemen, die moeten we meenemen en dan zelf vragen. Draait het in ons leven? Draait het in ons kerkelijk leven om Jezus zelf? Dat is wat de Jezus hier eigenlijk duidelijk maakt, steeds opnieuw. Het gaat niet om allerlei dingen daarbuiten, kunnen ook belangrijk zijn. Het gaat in de tijd van de Heer Jezus niet maar zo om de wonderen of zo, maar het gaat om Jezus zelf, om het koninkrijk van God. En dan gaat het om deze Jezus. De Jezus van het kruis. Ik zei dat net al, hè? De familie van de Heer Jezus, eind van hoofdstuk 3... Zijn moeder en zijn broer, zijn zus willen hem eigenlijk bewaren voor het kruis, willen meenemen. En dan zegt Jezus, wie is nou mijn moeder en wie is mijn broeders? En dan wijst hij om zich heen, degene die horen, die aan zijn voeten zitten. Maria wilde haar zoon bewaren voor het kruis. Maar als dat gelukt zou zijn, zou ze haar eigen zaligheid in de weg staan. Deze Jezus is verlosser, de Jezus die het kruis draagt. En die nadruk is zo nodig, steeds opnieuw. De gekruisigde Christus moet gepreekt worden. Hij alleen is verlosser. Hij alleen is de zaligmaker. Hij alleen is het die werkelijk redden kan, omdat hij de toorn van God heeft voldaan en de gehoorzaamheid daarvan God heeft volbracht. En tegelijk behoedt ons dat voor zoveel verwarring. Verwarring in een tijd waarin wij zien en te maken hebben met een onder druk staan van een christelijk geloof. En dat is alle eeuwen door zo geweest. Maar waarin we zien in deze tijd dat het christelijk geloof steeds meer aan de rand van de samenleving komt te staan. Gemarginaliseerd wordt. Dat het steeds moeilijker wordt om te belijden wat de Bijbel belijdt. Niet zozeer, mensen vinden het soms nog wel interessant, maar als je het woord laat gelden voor iedereen en zegt dat het woord ook zeggenschap heeft over andere mensen, ja, dan is er een probleem geboren. Wat is er veel verborgen als het gaat om het koninkrijk van God? We zien het niet. De Heere regeert, de hoogste majesteit. En wat merken we van? Zeker, het is te merken. Maar we zullen vanmorgen horen, je ziet het alleen als je hoort. Je ziet het alleen als je hoort. Hebreeën 2 zegt dat alle dingen aan Jezus onderworpen zijn. En hij heeft dat zelf gezegd, is het niet vlak voor zijn hemelvaart. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alle dingen zijn onderworpen aan mij. En Hebreeën 2 zegt, maar wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En we zeggen, ja, dat is zo. Gelukkig, dat staat in de Bijbel, want het is zo. Wij zien nu nog niet dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. Maar, en dat is dan genoeg voor dit moment en voor deze tijd, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En wij zullen zien dat alle dingen hem onderworpen zijn. Wat verborgen is, zal geopenbaard worden. Wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hemelvaart, hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij regeert, ja, die plek heeft hij van de Vader ontvangen als de middelaar Gods en der mensen. Dat is precies wat Jezus hier zegt met dat wonderlijke beeld van die kaas onder die korenmaat. Of die zaklamp onder die emmer, om het dan naar vandaag te zeggen. Want om wie gaat het in dit gedeelte? Wie of wat is die kaas of dat licht? En het is waar dat Matthäus zegt, of die Jezus zegt tegen Matthäus, u bent het licht der wereld. Maar hij is zelf vooral het licht der wereld. En Marcus bedoelt dat, de Heer Jezus bedoelt dat hier in Marcus. En hij zegt het zo wonderlijk, is het niet? Vers 21, en hij zei tot hen, komt ook de kaas. He, de kaas die komt. Hij zegt niet, nou, is er iemand die een kaas neemt en hem zet onder een korenmaat? Nee, hij zegt heel, heel bijzonder, komt ook de kaas, alsof die kaas zelf binnenkomt lopen, om het zo te zeggen. En ten diepste is dat zo. Want hij spreekt hier over zichzelf. Komt ook de kaas, komt ook het Jezus zelf, komt ook het koninkrijk van hem, het koninkrijk van God. Komt de boodschap van het koninkrijk, komt die nou als een kaas binnen en zou je die dan verbergen? Nee, natuurlijk niet. Dat moet openbaar komen. Het licht moet schijnen. Het moet bekend worden, het evangelie, tot de einde der aarde. En toch is het verborgen. En toch, en ik zei dat net al, zien wij nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En die verborgenheid zit vooral in de tegenstrijdigheid. De verlosser is de verlosser door het kruis. De overwinning is de overwinning door lijden en kruis heen. De Messias. Jezus is de Messias en hij liep daar rond op aarde en hij vertelt die gelijkenissen en hij lijkt maar een gewoon mens. Hij is de Godmens. Maar ze verwerpen hem. En hem is beloofd, en we zongen dat toch, Psalm 132, hem is beloofd, de troon van zijn vader David. Waar is die troon van zijn vader David? Hij is de koning. Het koninkrijk komt, het koninkrijk der hemelen, zegt hij, is naar wij gekomen. Waar is dat koninkrijk der hemelen? Je ziet het alleen als je hoort. Het geloof is niet door wat wij zien, maar het geloof is uit het woord van God, uit het gehoor van het woord van God, zegt Paulus in Romeinen 10. Dat is die verborgenheid, wij willen zo graag zien, toch? En als God zegt, ik ben koning, dan kijk je om je heen in deze wereld En de duivel die wil altijd, die is altijd bezig om je te laten zien wat in deze wereld gebeurt dan. En zegt, kijk, er is niks van waar. Het is verborgen. Het is wel waar. Maar je ziet het alleen als je hoort. Je ziet het alleen als je hoort naar deze koning. Zo is hij de Messias. En ik zei al, de Heer Jezus hamert telkens weer op dat aanbeeld. Zo is hij de Messias. Als de kruiskoning. Omdat hij zo verlosser zou zijn. En zo is hij ook persoonlijk Messias. Als de kruiskoning. Waar alles van ons aan het kruis moet. En Jezus overblijft. Is ook iets verborgen. Ja, zegt Jezus, het moet openbaar worden. Het zal openbaar worden. Het moet openbaar worden. En het wordt openbaar meer en meer door de prediking van het woord heen. En daar zal de toekomst zijn. Als ik terugkom om te oordelen de levenden en de doden. Op de wolken van de hemel. Op dat moment zal alle knie zich voor mij buigen. Allemaal. Heel de wereld. Dan zal echt openbaar zijn. Dan zal letterlijk zichtbaar zijn. Dat hij de koning is. Dat hij inderdaad de Messias is. Dat alles wat van hem staat in de Bijbel werkelijkheid en waarheid is. Alle knie. Ook uw knie en jouw knie en mijn knie. Wij zullen voor hem buigen. Maar de vraag is. En de grote vraag in ons leven is. Hoe? Buig je voor hem straks als die Christus die u hier zo heeft liefgekregen, omdat hij u eerst heeft liefgehad? Of buigt u voor hem omdat het moet? Zo vaak in de kerk gezeten, maar verzet tegen hem. Misschien hem wel beleden voor de mensen. Maar nooit echt gebogen voor hem. En daarom is het zo belangrijk wat het tweede punt ons zegt. Let op wat u hoort. Let op wat u hoort. Het zal openbaar worden. Het wordt meer en meer openbaar. Het zal volkomen openbaar worden straks. Bij de wederkomst van Christus. En daarom zo iemand oor heeft om te horen die horen. En hij zei tot hen. Ziet toe wat u hoort. Vers 24. Ziet wat u hoort. Let op wat u hoort. Daarom is het zo belangrijk hoe wij horen. En hoe wij zien. Zo iemand oren heeft om te horen. Dat is genade van God, hè, wanneer je hoort. Dat is ontvangen. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid. En dat zegt de Heer Jezus heel duidelijk in vers 24 en 25. Hij zei tot hen, ziet wat gehoord, met welke maat u meet, zal u gemeten worden. En u die hoort, zal meer toegelegd worden. Want zo wie heeft, die zal gegeven worden. En zo wie niet heeft, van die zal genomen worden, ook dat hij heeft. En Matthäus zegt deze woorden in de context van niet een ander veroordelen. Hè? Met dat maat u meet, zult u ook teruggemeten worden. Oordeelt elkaar niet. Hier in Marcus komt een ander aspect van datzelfde woord naar voren. En het gaat ook over beoordelen. Met welke maat u meet, zult u gemeten worden. Beoordelen. Hoe beoordelen wij, hoe oordelen wij het woord van God wanneer het klinkt? Het koninkrijk van God wanneer het verkondigd wordt. Jezus wanneer hij verkondigd wordt. Zie toe met welke maat u meet. Kijk daarna. Let op hoe u hoort. Hoe jij hoort. En terwijl we daarover nadenken zien we tegelijk iets van het echte horen naar het woord van God en naar het evangelie. Aan echt horen is je dus onderwerpen aan het woord van God. Is het woord van God, wanneer het klinkt, echt rekenen als woord van God. Ja, nou zegt iemand, dat doen de meesten hier toch. Dat je de Bijbel ziet als het woord van God, toch? Ja, nou ja, met onze mond wel. Maar de Heer Jezus vraagt niet, Hij vraagt ook naar onze mond, maar hij vraagt allereerst naar ons hart. We kunnen zeggen, heel de Bijbel is het woord van God. Maar als je er verder weinig aan gelegen laat liggen, ja, dan zie je in je leven, je zegt het wel, maar het is eigenlijk niet waar. Als je echt geloven zou wat de Bijbel zegt over het oordeel van God, zou je geen moment rust hebben voordat je vrede hebt in Christus, toch? En als je echt gelooft wat de Bijbel ons leert over Christus en zijn genade en God en zijn genade, zou je dan een moment langer verzetten? Ziet u, zien wij de Bijbel echt als het woord van God? Met wat maat u meet, hè? Welke maat u legt over de Bijbel of over de prediking van het woord, met die maat zult u teruggemeten worden. Hebben we eerbied voor de Bijbel? De kinderen ook. Als de Bijbel open gaat, dat we eerbiedig zijn. Omdat God spreekt. Sommige mensen zeggen wel eens, God spreekt nooit tot mij. Maar dan zou je eigenlijk moeten zeggen, ja, maar heb je je Bijbel ooit gelezen dan? Of is de Bijbel maar een gewoon boek zoals andere boeken voor ons? Een soort, nou ja, wel aardig om te lezen. Misschien wat vaker in te lezen, maar... Of is de Bijbel voor ons het woord van God? Het woord van de levende God. Waarin hij zich laat kennen. Waarin hij zegt wat nodig is voor ons zielenheil. Waarin hij aanwijst onze schuld en zonde. Maar ook de weg tot verlossing, de Heer Jezus Christus. Waar hij aanwijst dat niets van ons meetaalt. Al zijn we de allerbeste mens in Ammenbroek en omgeving. Maar dat wie gelooft in de Heer Jezus Christus, dat die zalig zal worden. Waarin hij aanwijst hoe je dat geloof krijgen kan. En hij zegt wel, als je daar nou mee worstelt hoe je dat geloof krijgen kunt, dat is nou bij mij. Ik deel het uit. Heeft dat woord van God nu gezag over ons leven? Hè? En ook in de kerk natuurlijk, als het woord verkondigd wordt. En God zendt goede tieren, zijn dienaren, beleiden wij met de Dordtse leerregels, waarheen hij wil en wanneer hij wil, om dat evangelie te verkondigen. Dat God al zo lief de wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan is er op iedere preek wel wat aan te merken. Kom wat meer, wat dieper, of wat meer emotie, of wat meer, nou, noem maar op. En misschien wordt daarover wel gesproken, hè, op weg naar huis, in de auto of zo, of als u lopend bent, of bij de koffie. Als dat zo is, hoop ik dat er toch één iemand, misschien een jongere, zegt, ja, maar we hebben vanmorgen Gods stem gehoord. En dan geef ik gericht toe dat iedere preek gebrekkig is. En dat ik hier ook niet sta te wijzen en u moet luisteren, want nee, dat zou hoogmoed zijn en hoogmoed komt voor de val, dat weet u. Maar dat God door een nietig mens heen en door alle gebrekkigheid heen toch spreken wil. Al was het gebrekkig, heeft hij toch gesproken. Toch gesproken. Heeft het woord van God nu gezag in ons leven en in ons hart. Dat niet wij dat woord beoordelen. Naar onze maat afmeten. Of dat kan en of dat goed is en goed genoeg is. Maar dat het woord van God ons meet, ons beoordeelt, ons trekt voor Gods aangezicht, ons schuldig stelt, ons vrijspreekt. Ik denk aan Noach. Noach heeft lang gepreekt Hij heeft die ark gebouwd en de vloed zou komen. Hij heeft lang gepreekt en gezegd, luister toch, deze wereld zal vergaan. Hij wordt een prediker van de gerechtigheid genoemd in het Nieuwe Testament. En Noach heeft gepreekt en gebouwd. En er is niemand die hem heeft gehoord. Niemand die naar hem heeft geluisterd bedoel ik. Ze hebben hem wel gehoord, maar niet naar hem heeft geluisterd. Waarom niet? Omdat ze dachten, die Noach klets maar wat. En ze hebben niet gerekend dat Noach sprak het woord van God tot het moment dat de vloed kwam en de ark dichtging. Dicht was. En het te laat was. Toen hebben ze gemerkt, ja maar Noach heeft het woord van God gesproken. En het is waar wat hij gezegd heeft. Zo zal het zijn. Wanneer wij ons blijven verzetten tegen de Heere, dan zullen we zeker bemerken, ja, het was wel het woord van God. Alle knie zal zich voor hem buigen. Of ik denk aan die twee zonen van Aaron. Die met vreemd vuur van een verkeerde bron, bij het altaar kwamen. En ze hadden de wetten van Mozes gehoord. En ze waren priesters. En ze dienden de Heere, zeiden ze. En ze dachten, nou, dat kan ook wel op een iets andere manier als dat de Heere dat heeft gezegd. Waarom moet dat vuur precies daar vandaan komen? Ik neem het daar mee. Dat is toch hetzelfde vuur? En op het moment dat ze dat offer aansteken, komt het vuur van de hemel en verteert hen, doodt hen. Waarom? Omdat ze die woorden van Mozes wel hadden gehoord, maar niet hadden gerekend als woord van God. En zo kan het bij ons ook zijn, wanneer we wel de Heere willen dienen, maar op een manier zoals het niet in de Bijbel staat. Waarom moet het allemaal zoals in de Bijbel staat? Maar we zullen merken dat de Bijbel het woord van God is. Met wat maat u meet, zult u teruggemeten worden. Ik denk aan David. David heeft gezondigd met Batseba en Uria vermoord. En dan komt Nathan. De profeet, en hij staat voor hem. Koning, ik heb een verhaal. Er was een arme man met één lammetje. En er was ook een rijke man met zeer veel schapen en lammeren. En er kwam een gast bij die rijke man en die moest eten hebben. En in plaats dat die rijke man een van zijn eigen schapen en of lammeren neemt om te slachten en die gasten voor te zetten, stuurt hij zijn knechten naar die arme man en hij neemt dat ene lammetje daar weg. En hij zet dat zijn gasten voor. En David wordt boos en hij zegt, die man is des doods schuldig, die moet sterven. En dan zegt Nathan, gij zijt die man, u bent die man. En wat zegt David dan? Zegt David, Nathan, dan moet je eens even luisteren. Ik ben die koning en jij niet. Zoals veel koningen na David gedaan hebben, pak die profeet op, stop hem in de gevangenis, ik wil hem niet meer zien. Nee, David zegt dat niet. Hij zegt, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. Waarom zei David dat? Omdat hij wist, bemerkte, dat woord dat Nathan spreekt, is het woord van de levende God. Heb je zo wel eens in de kerk gezeten? Als David? Oh nee, misschien niet die zonden in uiterlijke zin gedaan. Maar misschien wel. U bent het. Jij bent het. Die schuldig staat tegenover mij. Niet die ander, niet de buurman. Niet degene uit Amman die allemaal niet naar de kerk gaan. Ook. Maar u. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. Kijk, hoe meten we nou het woord van God, hè? Als het klinkt. Wat een verantwoordelijkheid. Psalm 1, vers 1. Welzalig hij die het woord van de Heere overdenkt en bepeinst en betracht. Die het bestudeert en die het biddend bestudeert. En denk aan Psalm 119, heel die Psalm 119 met een lofzang op de wet van God. En het gebed, Heere, schenk mij de hulp van uw geest, dat die mij op mijn paden ten leidsman strekken zou. Ja, ijverig, met wat maat u meet, zult u teruggemeten worden, vers 24. En u die hoort, zal meer toegelegd worden. Want zo wie heeft, die zal gegeven worden. En wie niet heeft, van die zal genomen worden, ook wat hij heeft. U die hoort, zal meer toegelegd worden. Wat betekent dat? Nou, allereerst wil ik dan zeggen dat alles in het leven van de genade, alles in het leven van het geloof is genade. Is alles een gave van God. Als er maar iets bij ons vandaan moest komen, zouden we vastlopen. Maar toch staat er, van wie heeft, die zal genomen worden. Dus als je nou het woord hoort en je hoort het toch niet echt. Alles wat je hebt zal genomen worden. Niet alleen maar in die zin dat, nou ja, wanneer wij veroordeeld worden, zullen we ook niets meer van deze wereld hebben. Dat is ook zo. Maar ik zou ook willen zeggen, kijk, dan ben je gedood bijvoorbeeld. Hè? Dat is zo rijk. Zo rijk. Wat een voorrecht. Als je nou voor de Heere staat en je hebt niet geluisterd en je hebt je doop veracht, om het zo te zeggen, je bent eraan voorbij geleefd, dan zal dat voorrecht van je weggenomen worden. Aangrijpend, hè? Wie niet heeft, wie niet echt gehoord hebt, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. En wie hoort, zal meer toegelegd worden. En wie heeft, die zal gegeven worden. Wie doet dat geven? Dat doet God. En dat is een stijlfiguur hier in het Grieks. Goddelijke passief noemen we dat wel. Dan staat niet dat God het geeft, maar dat staat dat zal gegeven worden. En dat betekent dan, God geeft dat. Meer toegelegd worden, dat doet God. Wat betekent dat nou? Wel dat je de Heere zoeken moet en mag. En wie klopt, zal worden opengedaan. En wie zoekt, die zal vinden. En wie bidt, die zal gegeven worden. Dat u het woord opent en biddend bestudeert, Heere, het is uw woord. En vanuit mezelf zie ik het niet als uw woord. Dat heb ik ook vanmorgen gehoord, maar het is toch uw woord. En ik klop en ik bid en ik zoek u. Wees mij genadig, Heere, en leid mij door uw geest en woord. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En de Heere zal horen. En het wonderlijke is in het leven, dat wanneer je gaat zoeken, wanneer je gaat kloppen en wanneer je gaat bidden, dat je juist merkt dat je zo vastloopt daarin. Zo vastloopt. En dat je inderdaad Gods genade nodig hebt, toch? Ik weet niet of ik het hier al eerder verteld heb, maar een catechisante kwam een keer naar mij toe, naar de catechisatie, en die zei, dominee, ik weet niet meer hoe ik bidden moet. En zei, vorig jaar wist ik het nog wel, maar ik weet nu niet meer hoe ik bidden moet. En ergens was ik er verheugd over. Want we kunnen niet zalig worden omdat wij zo goed bidden. Proeft u? En je kunt je afvragen, zoek ik wel oprecht en klop ik wel oprecht? Maar ook dat mag je juist bij de Heere brengen. En ook dat mag je uitdrijven tot God. Naar het woord. Naar het woord. En wie zoekt zal vinden. En dan moet je natuurlijk niet denken, kijk, ik zoek dus, ik zal wel een keer vinden, dat komt wel een keer. Dat is een rare redenering toch. Omdat als je verlangt dat je vindt, dan kun je toch niet zeggen, nou ik zal wel een keer komen. Dat zou hetzelfde zijn als dat je, hier vanuit Appenbroek op weg gaat naar Rotterdam. En je ziet ergens op de Rijksweg staan, Rotterdam, nog 20 kilometer of zo. En je stuurt dan bij dat bord je auto naar de kant en je denkt, nou, je stapt uit en je gaat doen alsof je er bent. Dat klopt toch niet. Het gaat om Jezus, weet u nog? Het gaat om Jezus. Heb je hem nou lief gekregen? Verlang je nou meer hem te kennen? Ben u nou gegroeid wanneer u mag kennen in de kennis van hem? Wie hoort zal meer ontvangen, zal meer ontdekken. Wanneer wij lui zijn in het christelijk leven zullen we niet meer van hem ontdekken. En dan bedoel ik niet alleen dat u toeneemt in kennis van hem, feiten kennis vanuit de Bijbel, maar vooral in het kennen van hem, van wie hij is, in zijn liefde, in zijn trouw, in zijn ontferming, in zijn genade, in zijn troost, in zijn kracht. Wie hoort, zal meer ontvangen. Wie klopt, zal worden opengedaan. Paulus zegt, ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht. Ik jaag daarnaar. Niet dat ik het zelf gegrepen heb, niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. En hij zegt in hetzelfde hoofdstuk, opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding meer leer kennen en meer leer kennen. En heb je een verantwoordelijkheid in? Een verantwoordelijkheid in je stille tijd. Of heb je geen stille tijd? Hoe kunnen we ooit verwachten dat de Heer spreekt als we de Bijbel dichtlaten? En hoe kan een christen ooit verwachten dat de Heer spreekt als hij de Bijbel dichtlaat? Onmogelijk. En als hij niet bidt? Gebed is toch voor een christen de adem van de ziel? Je kunt je adem inhouden, maar dat kun je even volhouden, dan word je benauwd. En dat is voor een christen toch ook zo, wanneer je niet bidt. David zegt Psalm 32. Toen ik zweeg, rustte uw hand zwaar op mij dag en nacht. De Heer geeft die middelen. En hij werkt daardoor. Voor het eerst, en daar groei je nooit bovenuit, en steeds opnieuw. Als bedelaar, als zondaar, aan de voeten van Jezus. Aan het begin van de dag. Als je de dag in moet. Het woord open. Als je het eind van de dag. Het woord open. Het gebed. Iemand zei eens, het gebed is de sleutel van de morgen en de grendel van de avond. De sleutel van de morgen en de grendel van de avond. Dat je ijverig zult zijn, trouw zult zijn in het onderzoeken van het woord en in de kerkgang. Trouw zult zijn om naar het huis van God te komen, om daar het woord te horen. Als je nou verlangt naar de Heer, dan ben je toch daar waar hij spreekt. Of zeg ik dan iets heel raars? Stel je voor dat je nou verkering hebt en je zegt, nou, gezien op een woensdagavond of zo. En je zou zeggen, nou, het was fijn deze avond. Volgende week woensdagavond, dat is wel weer vroeg genoeg. Wanneer we elkaar zien, is het niet. Hè? Dat kan toch niet? Dan verlang je toch om elkaar te horen, elkaar te zien. Dat is toch bij de Heer Jezus dan niet anders? Ik kreeg van mijn oma een keer een gedichtje. Ik kan niet helemaal uit mijn hoofd zeggen. Maar het ging iets van dit. Ik had u zondag iets te zeggen. Maar uw plaats bleef leeg. Moet je nou voorstellen dat door de dienaar van het woord heen de Heere spreekt. En de Heere, de God van hemel en aarde, staat te spreken tegen een lege stoel waar jij had kunnen zitten. Dat is wat. Roept u? En dat niet maar omdat het moet, maar omdat God spreekt. God spreekt. Let op wat u hoort. En,
de Heere werkt door de prediking heen, daar. Als je met zielenvragen zit, kan het toch zo zijn, dat gebeurt toch? Uw eigen predikant, dominee van de weg, die was helemaal niet bij dat gesprek en die heeft u helemaal niet horen bidden op uw binnenkamer. En plotseling zegt hij van de kansel precies wat u gebeden hebt, op het antwoord daarop, is het niet? De Heere spreekt. Door het woord heen. Ik jaag ernaar. Om hem te kennen. En meer te kennen. Iemand, zegt Ruil. Iemand die zichtbaar groeit in de genade. Is zeker een man. Die zijn Bijbel opent. En die bidt. En die zoekt. En is zeker geen man. Die slordig is. In het gebruik van de middelen. Het is toch een verlangend leven. Hè? Een christen heeft een verlangend leven. Een verlangt naar zoveel. Maar verlangt bovenal naar de Heer. En naar zijn spreken. Naar de dienst van hem. En verlangt naar de toekomst met hem. Op deze rustdag. Waar het woord klinkt. Waar iets van de eeuwige rust. Gehoord wordt. En geproefd mag worden. En je kunt het alleen zien als je hoort. Het verlangende leven, Heere, spreek tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen, als je zo zwaar zit. Heere, geef mij kracht. In het kruis. Houd mij staande in de aanvechting. Als de duivel al die zonden en mijn geweten al die zonden weer laat zien. Vergeef mij, wees mij genadig, o God. Als je het niet doorheen ziet met psychische zorgen en vragen. En dan moet je ook de normale middelen ter hand nemen en de gesprekken aangaan enzovoort. Maar in die duisternissen, de psalmen, hoe lang, Heere, duurt het nog voordat u spreken zal? Nou. En dan ga je meer en meer ontdekken van de Heere. Echt waar, echt waar. Dan ga je meer en meer ontdekken van de Heer. Van zijn trouw. Van zijn liefde. Van zijn genade. Van zijn ontferming. Van zijn geduld. Zelfs wanneer de vragen zo groot zijn. Psalm 77 zegt dat, hè. Heer, bent u vergeten genadig te zijn? Nou, misschien zit er iemand zo vanmorgen in de kerk. Herkent u dat? Bent u vergeten, Heere, genadig te zijn? Waar zijn uw beloften? Waar is uw woord? En dan zegt Psalm 77, dit krenkt mij, dit raakt mij. En dan in de berijming, maar ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal zijn wonderen gadeslaan die hij heeft van ouds gedaan. En dat was in de tijd van Asaf de Exodus. En in onze tijd kijken we terug naar Christus en zijn werk. Maar ook in het leven van een christen, ik zal de wonderen gadeslaan die u hebt van ouds gedaan. En meer ontdekken van hem. Totdat de toekomst komt. Die hoort zal meer toegelegd worden. En wat is dat een tegenstelling tegenover dat andere wat ik zei. Die niet heeft van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Gaat weg van mij. In het eeuwige vuur. En de andere dan. Komt in. Komt in. Gij gezegende van mijn vader. U die hoort zal meer ontvangen. Dan zullen we hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. Wat wij zullen weten, wezen en wat wij zullen zijn weten we niet. Zegt Johannes. Maar we zullen hem gelijk zijn. En hem zien. Die ons zo uitnemend heeft lief gehad. Nou. Let op wat u hoort, gemeente. Hebt u hem lief? Om wie hij is. Verlangt u hem meer te kennen. En meer en meer. Met Paulus, zodat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding. Wel, hoor. En uw ziel zal leven.
Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, dank u wel voor uw woord. Geef dat het ons stil maakt. Schaamte. Verootmoediging, verwondering en dankbaarheid. Wat hebben we dan nodig, Heere, steeds opnieuw? Verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. En wat laat u ook daarin bemerken dat u een hoorder bent van de gebeden. Uw vertroostend aangezicht in Christus Jezus, uw Zoon. Als ik hem herken, hem de mijne weet. Opdat ik hem kennen, zei Paulus. Meer en meer. En Heere, dan zijn we zo afhankelijk van uw genade daarin, maar spoort u ons ook aan. Niet als een automaat. Waar we een gebed ingooien en waar een potje genade uitkomt. Maar in relatie, in de worstelingen voor uw aangezicht. in gelovig toevertrouwen. Ja, Heere, wie zoekt die zal vinden. Wie klopt die zal worden opengedaan. En wie bidt die zal gegeven worden. Wat ook gevraagd wordt in uw naam. Als het is naar uw wil, zult u doen. En Heere, zo zeg uw naam dank voor wat u gaf. En geef dat we dat dan ook meedragen. Dat ons aansporen zal. Ook dat we horen zullen. De stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, ga zo met ons deze dag verder in. Als vanavond u opnieuw uw woord uit mag gaan. Wil hem rijk zegenen, Heere, met uw geest die voor mag gaan. Omdat die dienst tot rijke zegen mag zijn. Vergeef zo het zondige. Hoor ons om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 97 vers 7 zingen wij. Psalm 97 vers 7. Die als volgt begint. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht vooral op rechte harten. Ten troost verspreid in smarten. Psalm 97 vers 7. Verhef dan uw harten tot God, gaat heen in vrede met u, dragende de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.